Ik hoop daar aan het eind van de avond terecht te komen. En dat betekent dat we met rassen schreden het einde van de Efezebrief naderen. En dat is na zoveel jaar toch plotseling ongedacht, zou je haast zeggen. We gaan met elkaar vanavond beginnen met het lezen van een gedeelte uit Efeziërs 4 en dan de versen 17 tot en met 24 nog een keer. En voordat we dat doen, wil ik graag met u bidden. Vader, we zijn u dankbaar voor alles wat we ontdekt hebben en alles wat we door diepe studie ons eigen hebben kunnen maken uit die Efeziërsbrief. We zijn u dankbaar voor jaren van studie daarin en nu naderen we het einde van deze studie. En eigenlijk zou je zo weer opnieuw kunnen beginnen. Maar Vader, ik dank u wel dat u ons rijk maakt, rijk met uw woord. Dat woord in ons iets teweeg brengt. En ook vanavond bidden we dat dat weer het geval mag zijn. Mogen we in onze geloofspraktijk van alle dag, in het leven wat we hier op aarde leven, mogen we daarin getuigen in woord en daad van die geweldige rijkdom van u. Mogen we daarin uw eer groot maken en uw naam lof prijzen. Met woorden en met daden, Vader. Dat verlangen we. En we verlangen ernaar om dat geweldige wat we hebben te delen met de mensen om ons heen. Mag dat ons dagelijks gebed zijn, Vader. En zo willen we ook vanavond weer bij elkaar zijn om ons te laten toerusten voor dat leven waarin dat door mag klinken wat we vanavond met elkaar bespreken. Wilt u dat uitwerken in ons leven? Wilt u degene zijn die ons gebruikt op de plaats waar u ons zet? Vader, dat is het diepe verlangen van ons hart. En we willen dat niet voor onze eigen eer, maar we willen dat tot eer en verheerlijking van uw heilige naam. Zo danken we u voor de plek waar we vanavond kunnen samen zijn. En we bidden dat u ons weer iets laat zien van uw grootheid. Daar danken we u voor in Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar uit de concordante vertaling Efeziërs 4 vanaf vers 17 tot en met vers 24. En er staat: dit dan zeg en getuig ik in de Heer, dat jullie niet meer wandelen zoals ook de natieën in ijdelheid van hun denkzin wandelen, die in hun inzicht verduisterd zijn en van het leven van God vervreemd, door de onwetendheid die in hen is, door de vereelting van hun hart. Ze zijn afgestompt en geven zichzelf over aan de losbandigheid in het bedrijven van alle onreinheid in hebzucht. Jullie echter leerden de Christus zo niet, aangezien jullie hem horen en in hem onderwezen werden, zoals in Jezus de waarheid is, opdat jullie afleggen wat in overeenstemming is met het eerdere gedrag, de oude mensheid die verdorven is in overeenstemming met de begeerte van de verleiding, opdat jullie echter verjongd worden in de geest van jullie denkzin en de nieuwe mensheid aandoen, die in overeenstemming met God geschapen wordt, in gerechtigheid en goedgunstigheid van de waarheid tot zover. Eigenlijk zou bij elke zin zou al een heleboel te zeggen zijn, maar het staat in de studie en daar gaan we ons in verdiepen. En voor zover we al niet weten van de oude en de nieuwe mensheid, hoop ik dat er vanavond weer iets aan toegevoegd mag worden. En niet omdat we altijd wat nieuws willen leren, maar omdat Gods woord altijd dieper blijkt te gaan dan we op het eerste gezicht dachten. En iedere keer als je ermee bezig bent, dan komt er weer een stukje rijkdom naar boven. We zijn in de werktekst op bladzijde 333. Daar pik ik althans de tekst weer even op. Het laatste stukje wat de vorige keer gelezen is, is de oude mensheid onder aan de bladzijde. En daar vandaan zullen we vandaag doorgaan met te kijken naar die oude mensheid en de nieuwe mensheid. De oude mensheid. De oude mensheid is zozeer bedorven dat we worden gewaarschuwd die niet langer te dragen, zoals kleding, hè, moet je dan aan denken. Dus oude kleding leg je af. Ik moest eraan denken van de week toen ik op school een toiletruimte binnenkwam en daar hing een bepaalde lucht. Ik hoef je niet te vertellen wat voor lucht. Wat bleek, het putje daar stond droog en dan krijg je een bepaalde lucht in zo'n ruimte die niet te hard is. En dan moet je maar gauw dat afdekken, dat moet weg. die lucht. Dus ik heb er een emmer water in gegooid, maar het is een lucht van bederf, een lucht van verval, een lucht die je niet wilt ruiken. En zo willen wij er ook niet aan toe zijn in ons dagelijks leven, laten we eerlijk zijn. Op weg hierheen dacht ik, nou, dat is nogal wat, we zijn die termen natuurlijk wel gewend, maar wat zegt Paulus daar nou eigenlijk? Kijk eens om je heen. En dan ontdek je dat de wereld, de mensen om je heen, en dat zijn niet een paar mensen, maar miljoenen, misschien wel miljarden mensen, leven in die oude mensheid. En voor God betekent dat dat ze die lucht van die oude mensheid met zich meedragen. En niet de geur van Christus. En eigenlijk is dat schokkend. Want wij bewegen ons in die wereld en we zijn onder de indruk van de prestaties van die wereld, hoge gebouwen, vooruitgang, wetenschap enzovoort. Maar in feite, in Gods ogen, is daar iets ernstigs aan de hand. Er is namelijk een ernstige vorm van bederf aan de hand. En dat kon God niet aan zich voorbij laten gaan. Want hij is een heilig en een rechtvaardig God. En hij kan het bederf wat in die oude mensheid toeslaat. Hè, afgelopen zondag heb ik mogen spreken over het zuurdecem. Wat niet in het paasbrood, in het ongezuurde brood aanwezig mag zijn. Maar dat zuurdecem van de oude mensheid is aardig doorgevreten. En op allerlei gebieden. En wij zijn in Nederland misschien een beetje in slaap gesust. Maar het gaat keihard in deze wereld. En het gevecht vindt volop plaats. Tussen het wegduwen van Gods normen uit onze samenleving. En het oppikken van, ja, eigenlijk de werken van de mensheid. De oude mensheid dan wel te verstaan. Die oude mensheid is dus zozeer bedorven dat we gewaarschuwd worden die niet langer te dragen. En dat is nou onze uitdaging, zou je kunnen zeggen. We worden door Gods woord uitgedaagd om niet meer datzelfde te doen als de wereld. En dat is moeilijk, want we worden zomaar meegezogen, hè, als een snelstromende rivier, zou je kunnen zeggen. Als je erin terechtkomt, word je meegesleurd. En als we niet oppassen, als we ons denken niet voortdurend onder het beslag van Gods woord stellen, dan, voor je het weet, zit je midden in die snelstromende rivier en heb je de grootste moeite om nog overeind te blijven en ga je mee. Go with the flow, hè? Een mooi Engels gezegde, maar dat is geestelijk gesproken een van de slechte situaties waar je in kunt verkeren. We moeten niet gaan met de stroom mee, maar Gods woord daagt ons uit om de meerderheid in het kwade niet te volgen. Dat is waar God ons toe uitdaagt, dat is wat de tekst zegt. We moeten die bedorven, die slechte kleding, die moeten we afleggen. Die oude mensheid moet weg uit ons midden. We moeten hem niet langer dragen. Dit is Gods gedachte ten aanzien van de twee gedeelten van deze twee gedeelten van de mensheid. Dus de oude mensheid en de nieuwe mensheid. Ze kunnen niet mengen, in feite. Hè? Dat gebeurt in je praktijk natuurlijk wel. Want altijd staan we op de oever. En wat staan we nou toe? Zetten we onze voet in dat snelstromende water? Of blijven we op de vaste grond van Gods woord in onze wandel? Geestelijk gesproken zijn we natuurlijk gered. Buiten kijf, geen enkel punt. En wat een rijkdom is dat niet, dat we in deze gemeente de zekerheid mogen hebben dat dat nooit van ons afgenomen wordt. Dat niet als ik een fout maak, een grote fout, nog niet, dat God dan zegt, en nou wil ik je niet meer zien uit mijn ogen. He, zo worden miljoenen gelovigen wel voortgeleid met de gedachte, als jij echt de mist ingaat, dan heb je het verbruikt bij God en dan hoef je bij hem niet meer terug te komen. Maar de evangelie van genade en verzoening zegt wat anders. Voor ons staan de zaken geestelijk vast. Alleen hoe het zich uitwerkt in je dagelijkse wandel, dat is een ander punt. Want daarin kun je natuurlijk lelijk onderuit gaan. En laten we eerlijk zijn, dat is ook de praktijk van ieder mens. Dat overkomt je ook. Bij tijd en wijlen. En de ene periode van je leven vaker dan de andere. Maar je gaat onderuit. En het geweldige is dat je daarvan mag leren. En dat God, als je daarvan wilt leren. En dan zit het in het woordje willen vanavond. Dat zullen we ontdekken. Die wil is heel belangrijk. En dank God dat hij zegt het willen en het werk is van mij. Ja, dat geef ik. Maar als je dat wilt, dan ontdek je dat God je niet in de steek laat. En dat hij je meeneemt en weer op het juiste spoor zet. Ze zijn, die oude en die nieuwe mensheid, als twee sets kleren die we kunnen dragen wanneer we dat willen. De oude mensheid, die is zo afgedragen en versleten, schandelijk en vuil, dat we worden aangespoord die af te leggen en de nieuwe aan te doen. De versen 22 en 24, heel duidelijk, hè? Afleggen en aandoen. De enige manier om van de oude mens af te komen is het afstropen van al die vormen van gedrag die de oude mens karakteriseren. In Christus zijn wij, even de nadruk daarop, wij zijn tot een nieuwe mensheid geschapen in Christus. Dat is dus dat feit, dat kunnen we niet kwijtraken. Geestelijke waarheid. Ga erop staan, hou het vast, laat je niet van dat fundament afslaan. Zolang je op je fundament staat, sta je goed. Dat zijn wij. In Christus. Wat niet wil zeggen dat we geen fouten maken. Maar dat doen we wel. En het geweldige is, wij zijn een nieuwe schepping, zegt de schrift. Nou zou je je groep kunnen vragen, noem nou eens een plaats waar dat staat. Waaruit dat blijkt, dat wij een nieuwe schepping zijn. En wat is dat dan, een nieuwe schepping? Wat is nou, waar zou je nou terecht kunnen om te ontdekken dat wij een nieuwe schepping zijn en met die geestelijke waarheid waarin wij mogen staan? Nou, ik noem een tekst, bijvoorbeeld in 2 Korinthe 5, een heel belangrijk hoofdstuk over de verzoening. Daarin zegt Paulus, maak duidelijk dat wij een nieuwe schepping zijn. En dan weet ik wel dat ik het zo even uit zijn verband haal en dat er nog een hoop bij te zeggen is, maar het staat er wel degelijk. Laten we lezen 2 Korinthe 5, vers 17. Heel kort, alleen maar dat waar het mij op dit moment even om gaat. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping. En wanneer wordt die nieuwe schepping waarheid? Natuurlijk is die een waarheid. Maar wanneer wordt die ook lichamelijk? Je zou kunnen zeggen materieel een waarheid voor ons. Op het moment van de opstanding van hen die in Christus overleden zijn. En dat is voor ons de bazuin. De bazuin. Dan ontvangen we dat nieuwe lichaam waarin geen spoor van verderf, van vergankelijkheid, van corruptie, zou je kunnen zeggen, van zuurdeeg meer aanwezig is. Dan hebben wij dat nieuwe lichaam. Dat lichaam dat gelijkvormig is aan het lichaam van Christus. En dan gaat voor ons werkelijk worden, hè, in de praktijk van ons lichaam, zou je kunnen zeggen, wat voor Christus nu al zo is. Hij draagt een heerlijkheid die elke voorstelling die wij daarvan maar kunnen maken, ver te boven gaat. En dat zal op dat moment aan ons ook waar worden. Maar we zijn nu al die nieuwe schepping. Het probleem is dat oude lichaam van ons, wat nog wel aan de vergankelijkheid onderhevig is. Het is het lichaam van de vernedering, zegt Paulus ook, hè? Nou, en dat ervaren we dagelijks. Dat het het lichaam van vernedering is. Niet als je jong bent en als je denkt dat je nog wereldkampioen in weet ik veel wat kan worden, hè? Want dan is het een lichaam wat eer en glorie ontvangt en met de laatste Olympische Spelen zelfs letterlijk een lauwerkrans. Dat ging wel heel erg ver terug in het heidendom. Maar goed, dat is de eer die mensen het geven. En hoe vergankelijk die eer is, weet elke sporter. Want vandaag is het Hosanna en morgen kruisigt hem, om maar even in de tijd van het jaar te blijven. En zo is het. Vandaag kun je nog vette contracten afsluiten met een sponsor. En morgen ben je uit beeld en dan vervliegt ook het geld. Want dan ben je niet interessant meer. Het is het lichaam van vernedering. En eigenlijk het feit dat er kampioenen zijn, bewijst dat al. Want het betekent ook dat er mindere goden zijn. Hè? Waar één kampioen is, betekent dat er ruim 6 miljard verliezers zijn. En het geweldige van God vind ik, dat Gods woord zegt dat wij meer dan overwinnaars zijn. In hem. En dat betekent dat er daarbij geen verliezers zijn. Bij wat God doet zijn geen verliezers. Dat vind ik het geweldige. Alles wat wij presteren en doen, daar heb je verschillen tussen mensen. Mensen die vooraan staan en mensen die achteraan staan. Maar bij God is het zo dat de nieuwe schepping, daar wordt alles verheerlijkt. Ieder die daar deel van uitmaakt, wordt verheerlijkt. En zal een plaats krijgen. Ach, je zou kunnen zeggen, figuurlijk gesproken, hè, we hebben het toch over stijlfiguren gehad. Aan Gods vaderhart. Dat is natuurlijk een beeldspraak, een geweldige beeldspraak. Want het zegt dat hij vader is. Hij is onze verwekker. En ook degene die ons verzorgt en koestert en voedt en voorziet van alles wat nodig is. En aan zijn vaderhart worden wij gedrukt. Geweldige beeldspraak. In Christus zijn we een nieuwe schepping. Je zou dat ook kunnen vinden. Ook weer even om dat te laten zien in Galaten 6 vers 15. Dat beeld is een beeld wat een aantal keren door Paulus gebruikt wordt. Daar zegt Paulus, want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets. Dat is wat hoor. Daar lezen wij zo even makkelijk overheen. Maar dat zegt een Jood die zich liet voorstaan op de besnijdenis. Hé, ik hoor bij de uitverkorenen. Ik hoor bij het bevoorrechte volk. Ik hoor bij de voorlopers, zou je kunnen zeggen. Ik sta vooraan. Ja, maar dan zeg je gelijk, er staan er dus ook achteraan. Dat zijn namelijk die onbesnedenen, die heidenen, die mindere goden. He, daar heb je wel verliezers hoor. En daar heb je mensen, dat is ook in het koninkrijk op aarde. He, daar zal dat volk van God, Israël, zal ja, een leidende functie hebben. Koningen en priesters van hem. Dus zijn er ook mensen die geleid worden. En die wat meer achteraan staan. Zoals in de tempel een heiden het niet moest wagen voorbij die middenmuur te komen, want je kostte je leven. Maar als een Jood nou zegt, besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, dan is er in de gedachte van die Jood iets radicaal veranderd. Namelijk dat hij ontdekt heeft, evangelie van genade en verzoening, waarbij geen verschil meer is tussen Jood en Griek, tussen mannelijk, vrouwelijk in Christus, tussen slaaf en vrije, maar dat in Christus, hè, dat ieder op dezelfde positie staat. Besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is. Eigenlijk zegt hij, dat oude evangelie, hè, dat staat ook heel sterk in de Korinthetekst, hè, het koninkrijk waarbij verschil was, het oude verging. Zie, het is alles nieuw geworden. Namelijk, de verschillen uit dat oude koninkrijksevangelie zijn weggevallen. En er is een nieuwe eenheid. En dat betekent dat in het lichaam van Christus geen verschil meer is tussen belangrijk en minder belangrijk. Wat dat dan ook maar is. Betekent niet dat er in de gemeente van Christus hier op aarde geen verschillen meer zijn. Die zijn er wel. Natuurlijk is er hier op aarde nog steeds wel verschil tussen mannelijk en vrouwelijk. Tussen mensen die een gave hebben ontvangen en anderen die dat nog niet hebben. Dat is de wandel zoals de geestelijke werkelijkheid zich uitwerkt in dat vernederde lichaam. Want God heeft in zijn wijsheid het nodig gevonden om in elke groep mensen op aarde leidinggevers te geven en mensen die geleid worden. Hè, dat is na Noach is ontstaan. Regering en bestuur is gewoon noodzakelijk. Omdat wij als vernederde mensen niet in staat zijn onze eigen weg goed te bepalen. Het zou één grote chaos worden, hè, als er geen regering zou zijn. Vandaar dat Paulus ook zegt, gehoorzaam de overheid die boven je gezet is. Heel simpel. Want die zijn door God ingesteld. En zolang die nieuwe mensheid nog niet daadwerkelijk aan ieder waargemaakt wordt, ook lichamelijk, zal dat verschil blijven. En dat zie je steeds weer terugkeren. Een nieuwe schepping betekent gelijkheid in Christus. Maar hier op aarde zijn we nog onderhevig aan dat vernederde lichaam. Dat betekent er is nog steeds leiding nodig. En dat vind je in alle opzichten van het leven. In alle opzichten. Er is eigenlijk in geen enkele relatie op aarde een volkomen gelijkheid zoals die er geestelijk in het lichaam van Christus wel is. Want er is altijd een positie van bovengestelde en ondergeschikte. En nou is het grote geheim van God dat wij mogen leren ons te onderschikken. En het grote makken van de wereld is dat die dat niet wil en dat die dat niet kan. En dat botst. Want wanneer God zegt, je moet je onderschikken, dan zegt de mens, en dat doe ik mooi niet, ik rebelleer. En dat vind je in alle facetten van het leven terug. Tussen ouders en kinderen. Kinderen zijn opstandig. Dat zit erin natuurlijk, dat hoort ook een beetje bij groeien naar volwassenheid. Tussen man en vrouw. tussen baas en werknemer, tussen, nou noem maar op, je kan elk facet van het leven bedenken en daar zit de botsing. De mens wil zich niet onderschikken, want het zit heel diep in die vernederde mens dat hij bovenaan wil staan. En niemand boven zich wil hebben. En dat is ook precies het grote probleem. We willen niemand boven ons hebben, uit onszelf, als mens. En dus willen we God niet. En dat is de geschiedenis van de afgelopen 200 jaar, zou je kunnen zeggen. We willen God uit die samenleving hebben, want we willen ons niet onderschikken. En wat zegt Gods woord? De enige weg tot zegen is onderschikken. En doe het maar niet, dan ontdek je gelijk wat de gevolgen zijn. Namelijk chaos, wanorde, revolutie, gebroken gezinnen, noem het maar op. Noem het maar op. De chaos van de wereld zie je dan voor je. In feite is dat de kern van heel, ja, de schrift zou je kunnen zeggen. Onderschikking aan God of opstandigheid, rebellie en de vruchteloosheid die daaruit voortkomt. De onvruchtbare werken van de duisternis zijn we vanavond ook mee bezig. Het is één van de twee. Van tweeën één, hoorde ik wel eens iemand zeggen. Dat is een hele mooie uitdrukking. Van tweeën één. Dus of de oude mens met zijn opstandigheid en zijn streven naar het hoogste en zijn... Of het is de nieuwe mensheid aandoen en dan je schikken naar de plaats die God je geeft, waar je ook maar staat. En dat is moeilijk genoeg, want we hebben elementen van beide. In de geest zijn wij, in Christus zijn wij zoon van God. Dat zijn we ook. Dat is een feit, dat neemt niemand ons meer af. En dat betekent dat je ook een bepaalde positie hebt, geestelijk gesproken. Namelijk zoon van God, dat is geweldig. Dat is onvoorstelbaar haast. Dat wij op diezelfde plaats gesteld zijn als de zoon van God. Hoofdstuk 1 vers 5, als ik me niet vergis. In ieder geval daar in de buurt. We hebben de plaats van zoon gekregen. Maar dat is zo hoog, dat kunnen we ons helemaal niet voorstellen, omdat we nog steeds in dat vernederde lichaam zitten. En dus denken we dat we moeten knokken om zelf een plekje te veroveren. Maar dat is helemaal niet nodig. God wijst die plaats aan. God geeft je de plek waar je mag leven. Met die mensen om je heen die hij daar bedoelt. En dat brengt zegen, onderschikken. Terug naar de tekst. In Christus zijn wij tot een nieuwe mensheid geschapen. En dat zat ook in vers 24, hè, als ik me niet vergis. We hebben het net gelezen. Opdat jullie echter verjongd worden in de geest van jullie denkzin en de nieuwe mensheid aandoen die, en dan komt het, in overeenstemming met God geschapen wordt. Die in overeenstemming met God geschapen wordt. En dan heb je het over de nieuwe mensheid. Dat is de uitwerking van de nieuwe schepping in onze wandel, hier beneden op aarde. En die wordt in overeenstemming met God geschapen. Dus die nieuwe mensheid stemt overeen met God. En dat, terwijl je leest van de oude mensheid, die in alle opzichten tegen God ingaat. Dan lees je alles wat verdorven is. Begeerte, verleiding. We hebben het gelezen en we zullen er vanavond nog meer van lezen. Dus we zijn tot een nieuwe mensheid geschapen. In Christus zijn we dat al. En in de Heer mogen we dat uit gaan leven hier op aarde. In de Heer worden we aangespoord om ons gedrag daarmee te doen overeenstemmen. We worden verjongd in de geest van onze denkzin. Nou, dat is een hele volzin, daar moet je eens over nadenken. Maar dat komt vanzelf in de loop van de rest van de tekst aan de orde. Dus daar lees ik even overheen. De oude mensheid wordt voor ons beschreven, opdat we niet ons conformeren aan haar gedrag. Want dat doe je eigenlijk min of meer automatisch wel, als je niet door Gods woord bij wat anders wordt bepaald. En dan ga je je conformeren aan het gedrag van de mensen om je heen, aan de oude mensheid. Nou, hoe is die eraan toe? Kijk je naar de maatschappij, dan zou je misschien zeggen, nou, we hebben toch heel wat bereikt. Hè? En we bereiken steeds meer en het gaat vooruit. We hebben vooruitgang en het wordt beter. En ja, dat roepen mensen natuurlijk al eeuwen. En of het nou werkelijk vooruitgang is, dat is maar de vraag. Maar ga je conformeren aan het gedrag van de mensen om je heen, Dan sta je eigenlijk met twee voeten in de oude mensheid. En wat zegt Paulus daarover? Dit zeg ik dan en getuig ik in de Heere, dat jullie niet meer wandelen zoals ook de natiën. Nou, en dan komt er wat. Want er komt een hele serie punten. In ijdelheid van hun denkzin wandelen. Hun denken is leeg. Wat dat betekent, inhoudsloos, daar komen we zo op. Die hun, in hun inzicht verduisterd zijn. Nou, ik heb wel eens in een grot gestaan. Ergens diep in de bergen. En dan gingen alle lampen uit om even te ervaren hoe het is om in de duisternis te zijn. Nou, je hebt je ogen wijd open en je pupillen staan waarschijnlijk ook zo wijd als ze maar open kunnen staan. Maar er is geen straaltje licht midden in die berg. En het enige wat je kan doen is tasten of er iets om je heen is. En het enige wat je geruststelt is dat je de geluiden van andere mensen om je heen hoort en ze nu en dan ook wat kan voelen. Maar anders zou ik echt in paniek raken. In duisternis, daar verkeert die mensheid in. Kun je je voorstellen hoe ze in paniek raken? Als straks die chaos over de wereld losgaat. En als alles ineenstort. Als de weeën, een zwangere vrouw, een plotseling verderf ze overvalt. Dan is het alsof je in zo'n grot staat. Je weet niet meer wat en hoe. Je bent in duisternis en je hebt geen licht. En een mens kan niet vooruit zonder licht. Dan sta je stil. Want alles wat je doet, kan ertoe leiden dat je een ongeluk krijgt, je stoot, enzovoort. Maar dat is de situatie, zegt Paulus, van de natiën. In hun inzicht, in hun denken, in hun verstand, zijn ze verduisterd. En wat nog veel erger, van het leven van God vervreemd. God, de schepper van alle leven. De maker van alle leven. Wij kunnen nog zoveel maken, maar we kunnen nog niet één grasspriet levend maken. Ook al zouden we hem helemaal na kunnen maken. We zijn niet in staat om hem te doen leven. God is de schepper van alle leven. Als je van het leven van God vervreemd raakt, verschrikkelijk lijkt me dat. Verschrikkelijk. Want wat blijft er dan nog over? Vervreemd, dan is er afstand. Dan ben je vreemden van elkaar geworden. Dan begrijp je elkaar niet meer. De mensheid begrijpt God niet meer. Omdat ze niet van hem gehoord hebben en niet geleerd dat hij liefde is en zich uitstrekt naar hun. En ze willen hem niet, want hij staat boven ze en ze willen niks boven zich. En dan raak je vervreemd van het leven van God. En wat blijft er dan over? De dood. Figuurlijk gesproken, een gebroken relatie met God. Maar de dood, het is geen leven. Je hebt geen leven zonder God. En hoe pijnlijk ontdekken mensen dat soms niet. En hoe geweldig is het niet als sommigen ontdekken dat God ze lief heeft. En dat is onze taak. We moeten die wereld toeroepen. Dat moeten we ook doen. Als we het niet doen, dan schieten we tekort. Maar op dat moment dat God ons de kans geeft, dan zijn we alleen maar instrumenten in zijn hand als we dat ook doen. Dat we laten weten dat er leven is en dat God leven geeft. Echt leven. En dan komt het door de onwetendheid die in hen is. Ja, het niet kennen. Door het niet kennen dat in hen is. Wat niet kennen? God kennen, want ze willen hem niet erkennen. Dus door het niet kennen van God wat in hen is. Door de vereelting van hun hart. Ja, dat kennen we wel. Als je van binnen je aderen verstoppen, dan kan dat dodelijk zijn. En als van buiten er een laag eelt op je hart zou komen, en dan pak ik dat figuur van dat de beeldspraak van dat kloppende lichaamsdeel. Stel je nou voor dat er een keiharde laag omheen komt, dan kan die niet meer kloppen. Dat kost je ook je leven. Als er vereeldheid op je hart komt, dan het hart is bedoeld om door te geven wat er vanuit de geest binnenkomt. En vertaalt dat in het gedrag van de mens. Het hart vertaalt in gedrag wat er in de geest van de mens is. Dus als dat nou vereeld is, dat hart, hoe hard moet dan het gedrag wel niet worden? Dat is de consequentie van wat hier staat. De vereelting van hun hart. De porosis. Ze zijn afgestompt. En daar moest ik aan denken. Dat raak je als je naar de televisie kijkt. Ik zelf vind het wel leuk om naar krimis te kijken. Maar laatst ging ik eens kritisch over nadenken. Ik denk, jij bent gek. Waar zit je nou naar te kijken? Het begint met, er wordt iemand vermoord. Op gruwelijke wijze. Nou, dat heb ik al zo vaak gezien, dat doet me eigenlijk helemaal niks meer. En dan gaan we kijken naar hoe lost de rechercheur dat op. Maar het doet me eigenlijk helemaal niks meer dat aan het begin van die krimi gewoon iemand vermoord wordt. Terwijl de eerste keer dat je dat ziet, denk je, mijn god, wat gebeurt er? Er wordt iemand gedood. En je zou het niet in het echt moeten zien, want je zou niet weten wat je moest doen. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. En nou, ja, ik zit ernaar te kijken en denk, oké, nou ja, die is dood. Nou moet het opgelost worden. En de boef moet gepakt worden enzovoort. En dan is alles weer oké. Nee, want die man die vermoord is, die vrouw, die is hartstikke dood. Dat is verschrikkelijk. Dat is wat hier staat. Je raakt afgestompt als je iets nou maar vaak genoeg hoort. Dan raak je afgestompt, het doet je niks meer. Dat is ook zo met hongerlijders. Hè? In de jaren 80 werd iedere dag werd zo'n Biafraans kind, of weet ik veel wat, in Sudan. Daar werd er weer een. En net onder etenstijd werd er weer zo'n arme stakker die helemaal uitgemergeld was. En de eerste keer denk je, waar is mijn girorekening? Ik moet gauw geld storten. Daar moet wat aan gedaan worden. En de tiende keer denk je, oh, daar hebben die weer een. Kunnen ze het niet op een ander moment doen, zit net lekker te eten. Je raakt afgestompt. En dat is met alles wat tegen Gods woord ingaat. Alles wat tegen Gods normen ingaat. De eerste keer vind je het verschrikkelijk. De tweede keer denk je, ja, erg hè. De derde keer zeg je tegen elkaar, nou vreselijk hè. De vierde keer denk je, ja, dat heb ik al eens gezien. Kom eens met wat nieuws. En je hebt helemaal niet meer in de gaten dat je afgestompt raakt. En dat is wat er met de wereld gebeurt. En dat zie je, dat is de glijdende schaal van het gedrag van de moraal. Van de normen. En dan kan je als minister-president je best voor doen om dat op te vijzelen. Maar het is niet op te vijzelen, want het is oude mensheid. Het is een mensheid die geen leven in zich heeft, maar de dood in zich draagt. En dat zie je in onze maatschappij. Dat zie je in ons, laat het geloof los. En wat krijg je? Abortus. Euthanasie. Weg met invalide mensen. Dat komt binnenkort ook nog een keer hoor. In Amerika is het al zo. Kleine kinderen die gevoed moeten worden. Er is een vrouw in Amerika op dit moment die strijdt. Want haar invalide geboren kindje kan alleen maar blijven leven aan een machine. Het ziekenhuis zegt dat doen we niet. En de rechter geeft het ziekenhuis gelijk, want dat kost de maatschappij zoveel. Afgestompt. Afgestompt. Keihard. Ja, dat is geen leven, dat is geen kwaliteit van. Hebben we het over kwaliteit van leven? Nee, we hebben het gewoon over een cultuur van de dood. Wij leven in een cultuur van de dood. Van de dood. En het klinkt hard, maar het is de waarheid. En als we dat niet doorhebben, dan denken we dat we in een goed land zitten. En dat het vandaag las ik op een site dat er in Amerika 3000 abortussen per dag plaatsvinden. Ja, zijn we wel gewend, hè? Dat weten we wel. We kunnen er toch niks aan doen. En nou is er een partij die altijd heeft gezegd op te komen voor het leven. En die gaat in de regering zitten. En wat verwacht je dan? Ja, maar we zijn toch in de minderheid. We kunnen er toch niks aan doen. Maar laat dan je geluid horen. Ja, maar dan jagen we die anderen tegen ons in het harnas. Vreselijk. Want dan gaan we weer water bij de wijn. En dat verdraagt elkaar niet. Oude mensheid kan niet mengen met nieuwe mensheid. Dan krijg je zuurdeeg. En dat zuurdeeg dat vreet door het hele brood heen. Het kan niet anders. Je kunt niet samengaan. Je kunt geen partnerschap aangaan met ongelovigen. Vrijwillig gekozen. Want die hebben andere normen. Dat zegt Paulus. En wat doet de partij die opkomt voor de christelijke normen en waarden? Die gaat toch het partnerschap aan. In plaats van vast te houden aan de norm. Nou, dat is politiek. In feite gaat het een beetje buiten mijn gezichtsveld om, maar ik zie het wel. En het zijn mijn broeders en zusters. Ja, hoe moet je daar nou mee? Het is wat hier staat. Want dit kan je natuurlijk als een mooie bijbelstudie zien en denken van, nou, weer dezelfde dinsdagavond. Ik zak eens lekker onderuit en mijn bijbelstudieleraar die giet het wel naar binnen. Maar zo is het niet. Het gaat over ons dagelijks leven in de maatschappij waarin we staan. Dat moeten we niet uit het oog raken. Want als we dat doen, ja, dan verzandt ons geloof net zoals, ja, dan wordt het zoals de natieën in hun denkzin. Vereelting op je hart, afgestompt. En dan is de volgende stap, ze geven zichzelf over aan de losbandigheid. In het bedrijven, ja, wacht even hoor, want daar staat iets, daar hebben we moeite mee gehad met het vertalen. In het bedrijven, je zou kunnen zeggen in het bedrijfsmatig uitvoeren, want dat woord staat er eigenlijk, het bedrijfsmatig omgaan met onreinheid in hebzucht. Nou, moet je nou Elvis naar je televisie kijken. Daar wordt bedrijfsmatig omgegaan met onreinheid. En het gaat maar om één ding, om de centen. In hebzucht. Daar gaat het om. Dat uiteindelijk kom je terecht bij het bedrijfsmatig omgaan met onreinheid in hebzucht. Nou, dat is een serie. Daar kan je natuurlijk lekker langs lezen en denken van ja, als oude mensen, daar heb ik niks mee te maken. Maar we staan met onze voetjes in de klei. En we hebben er wel mee te maken. Ook op alle fronten van ons leven. Want onze kinderen gaan naar school. Wij staan op een werkplek in een wereld die God niet wil erkennen. En aangezien ze hem niet erkennen, kennen ze hem ook niet. Weten ze niet dat hij liefde is. Weten ze niet dat hij met twee armen uitgestrekt staat. He, zoals de vader naar zijn verloren zoon. Die staat te wachten. Die staat op de uitkijk. Die is actief aan het uitkijken naar zijn zoon. Wanneer kom je terug? Wanneer kom je terug? Kom nou. Blijf nou niet langer weg. Kom nou bij me terug. En zo staat God met twee uitgestrekte armen naar de wereld. En wij zijn er. En als gelovigen heb je dan de neiging zo. Ik ben gered. Halleluja. Ik ben er. Klaar. We gaan over tot de orde van de dag. Maar zo is het niet. Want God staat nog steeds met die armen naar die wereld. En die zegt. Ik wil jou gebruiken. De plek waar je staat. Stel je beschikbaar. Je lichaam beschikbaar. Je tijd. Je energie. Ja, kunnen we natuurlijk mee. Go with the flow. En lekker ook alles doen wat de wereld doet. En belangrijk vinden. En dan kunnen we tenminste meepraten. Maar we kunnen ook God vragen of hij ons wil gebruiken. En ja, sommige mensen vinden het vervelend, maar als je dat God vraagt, dan gaat hij dat ook doen. Als je God vraagt of hij je wil gebruiken, dan gaat hij dat ook doen. Misschien niet meteen, maar misschien net op het moment dat jou niet uitkomt. En dan ineens vraagt hij om te getuigen van zijn liefde, zijn grootheid. Dat hij de schepper is van de wereld. En Paulus paste zich aan op de plek waar hij was. In Athene, daar begon hij te praten over de zaken die verstandige mensen wisten. Hij begon te praten over al die afgoden die er waren. En ook dat beeld voor de onbekende God. Daar kom ik jullie over vertellen. En hij had hun nieuwsgierigheid geprikkeld. Hey. En dan gaat hij vertellen, dan gaat hij het neerleggen. En als hij bij de Corinthiërs is, dan zegt hij, ja, ik kon niet met veel woorden van wijsheid tot jullie komen. Hè? Misschien waren jullie niet zo verstandig, maar ik heb wel dat evangelie neergelegd. Anderhalf jaar onder jullie gewerkt. En jullie waren misschien niet zoveel invloedrijke en dergelijke. Maar het typische is dat op die Areopagus, er waren er een paar die naar Paulus luisterden in Athene. Van al die wijze mannen. Door God gewekt, een paar. En in Korinthe ontstond een hele gemeente. Was veel mis, maar er ontstond wel een hele gemeente. En daar kon Paulus, kon een hele hoop dingen rechtzetten. En dat gebeurde later ook, zodat hij uiteindelijk toch kon danken voor wat God door die gemeente deed. Als je dit zo leest, dan moet je daar niet te snel overheen gaan. Maar dan moet je erbij stil blijven staan. Wat betekent dat allemaal, die oude mensheid? Het is het oude verhaal dat uitgebreider in Romeinen 1 tot 3 werd behandeld. Nou, Romeinen 1, daar zie je datzelfde gebeuren. Dat de mens God niet wil erkennen. En als gevolg daarvan zich overgeeft aan allerlei vormen van losbandigheid, onder andere. Dat staat ook in de werktekst. De mensheid wilde God niet als God erkennen en vasthouden. Want die mensheid wilde niemand boven zich. Wilde zich niet onderschikken. Dat is de consequentie. Dat hoor ik op school iedere keer in een klas. Leerlingen willen God niet. Waarom niet? Dan moeten ze ook luisteren naar wat God zegt. Want God, als die je schepper is, dan mag die misschien toch ook iets te zeggen hebben over dat wat hij gemaakt heeft. Niet waar? Als ik dat dan vraag, ja, dat klopt hè. Dan knikt zelfs de meest ongelovige, die knikt, ja, als God bestaat, ja, dan zou die beste iets mogen zeggen over zijn schepping, niet waar? Ja. En dan zeg ik, ja, dus het is helemaal niet zo gek dat God zegt dat hij bepaalde dingen wel en niet wil. Ja, logisch is dat wel, ja. Het klopt wel, ja, als je dat zo zegt, ja. En dan zeg ik, nou, ik wil naar dat wat God zegt leven. Ah, maar God bestaat niet. Ja, maar wat wil je dan? Nou, ik wil lekker doen waar ik zelf zin in heb. En daar heb je het. Ik wil doen waar ik zelf zin in heb. Ik wil niet God erkennen, want dan moet ik ook erkennen dat hij iets over me te zeggen heeft. En dat ik moet luisteren.
En ik wil niet luisteren. Ik wil mijn eigen wil doen. Daar heb je het. Dat is de makker van de mensheid. Dat is het gewoon. We willen niet luisteren naar iemand die boven ons staat. Opstandigheid van laag tot hoog. Zo simpel is het eigenlijk. En God zegt, joh, ik zegen onderschikking. Luister nou gewoon. En dan is het mooie, en daar komen we zo aan toe, dat hij ook maakt dat wij willen luisteren. Want dat heb ik uit mezelf niet. En ik weet dat heel goed voor mezelf. Ik heb niet de behoefte uit mezelf om naar andere mensen te... Ik ben heel eigenwijs. En de mensen die dichter bij me staan, die weten dat het beste. Ik ben heel eigenwijs. En dat zeggen ze me soms ook. En dan denk ik, ja, je hebt wel gelijk, maar ik ben toch eigenwijs. Dus ik wil het toch op mijn manier. En dat zit een beetje in ons allemaal. We willen het allemaal op onze manier zien gebeuren. Maar God zegt, nee, ik heb een plan. En dat plan is veel beter voor jou dan jouw eigenwijze gedachten. Luister nou naar me. Onderschik je en dan zal je zien dat ik je breng waar je wezen moet. De mensheid wilde God niet als God blijven erkennen en vasthouden. Het onontkoombare resultaat daarvan is dat hun hart verduisterd werd. En dan zie ik mezelf weer staan in die grot. Waar moet ik heen? Geen idee. Op de tast probeer je wat te vinden, maar je hebt geen flauw benul. En dan ben je zo dankbaar als er weer een zaklantaarn aangaat. Ah ja, daar moeten we heen. Licht. En God is licht. God is licht. Als je voet niet aan een steen wil stoten, dan moet je licht erbij houden. Uw woord. Enzovoort. Een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ja, ik moest even zoeken, maar het komt. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En dan mag ik 3 keer klappen. Want dat hoort in het lied. Maar goed, het is wel waar. Want zonder licht stoot je je. En zonder licht kan je lelijk komen te vallen. Hun hart is verduisterd. En dat mensen ijdel worden in hun redeneringen en wegzinken in onterende en destructieve zonden. En dat is onontkoombaar. Dus je hart wordt verduisterd en je zinkt weg in onterende en afbrekende zonde. Afbrekende. Het bouwt niet op. Het brengt namelijk niet wat het belooft. Het belooft gouden bergen en het brengt ellende. En als je eerlijk bent en naar de wereld kijkt, dan zie je dat. Je ziet het gebeuren. Je ziet dat alles in deze wereld belooft je gouden bergen. En ga je er achteraan jagen, 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 want dat is dan nodig om het te bereiken. Dan moet je jagen. Dan uiteindelijk land je of in een burn-out. Of je raakt alles kwijt wat je hebt. Of je hebt geen oog meer gehad voor je gezin. En dat valt uit elkaar. Of, en noem maar op. En dan zie je dat de afbrekende zonden hun plaats krijgen in je leven. En het gaat bergafwaarts in plaats van die gouden berg die beloofd was op. En een ander gaat met het resultaat aan de haal. Droevig, droevig, droevig als je eraan denkt. Maar bij God is het anders. Bij God is het anders. God laat je niet vallen, maar hij vangt je op met armen van liefde. De ijdelheid van hun denkzin. Nou, de maker van de tekst gaat nu kort in op dat eerste punt. De leegheid van hun verstand, zou je kunnen zeggen. Wat is dat? En waar staat het tegenover? Want gelukkig is dat ook nog een keer zo. Het staat tegenover het verjongd worden in de geest van je denken. Dus waar de oude mensheid vervalt in leegheid van hun verstand, leegheid van hun denkzin. In de nieuwe mensheid, als je daarin wandelt, ontdek je, ik word verjongd in de geest van mijn denken. Verjongd. En dat is wat anders dan die crème, die revitaliserende crème, hè, die je in de reclame beloofd wordt. Want als je die gebruikt, dan nemen de rimpels binnen 14 dagen, dermatologisch getest en bewezen, met 40% af. Het zal wel waar zijn of niet. Maar ook al gebeurt het nou en nemen mijn rimpels met 40% af. Ik word er geen dag jonger op. Maar na 14 dagen ben ik gewoon 14 dagen ouder. En is het verval in mijn lichaam 14 dagen doorgegaan. En 14 dagen valt niet zo op. Maar 14 jaar wel hoor. Kijk naar foto's van 14 jaar geleden. Dan denk ik, oh, wat was ik daar slank. Wat was ik daar, wat had ik daar zwart, hè? In plaats van grijs. En na 14 jaar zie je dat echt dat verval. En dan kan ik nog zo'n hoop potten van die revitaliserende crème kopen. Dat gebeurt niet. Maar er gebeurt iets anders. Als ik in die 14 jaar dicht bij God blijf, dan wordt de geest van mijn denkzin verjongd. Iedere dag opnieuw. Verjongd. Verjongd. Want God verjongt ons denken. Onze geest. Ons denkzin. En wat dat betreft, ik zei dat zondag ook, hè. Ik vond het zo'n mooie uitspraak van Einstein. Hè? Het meest irritante van de jeugd vind ik dat ik er zelf niet meer toe behoor. Nou, dat is dan jammer voor Einstein, maar wij kunnen allemaal tot de jeugd behoren, namelijk verjongd zijn in de geest van ons denken. En een aardig grapje natuurlijk, maar dat staat er tegenover. Dus aan de ene kant ijdelheid in denkzin en aan de andere kant verjongd in de geest van je denken. De eerste aanklacht tegen de oude mensheid is dat hun denken ijdel, leeg geworden is. Velen kunnen deze opmerking aanvallen door trots te wijzen op wat de menselijke wetenschap inmiddels heeft bereikt. Nu heb ik een tijdje gestudeerd en wat je dan leert is dat iedere oplossing voor een probleem weer 10 nieuwe problemen schept. En dat is echt zo. Als wij een probleempje als mensheid oplossen, dan hebben we dan 1 probleempje opgelost, maar daardoor ontstaan automatisch weer 10 nieuwe problemen, die we daarvoor niet hadden. Met andere woorden, de wetenschap doet een stap voorwaarts en wordt als het ware gelijk 10 stappen naar achteren gedrukt, want er zijn weer 10 nieuwe problemen. En dat is de ellende. Het lijkt wel of je vooruit gaat, maar in feite is dat niet zo. In feite bereikt de mens niks. Ja, misschien een klein stapje voorwaarts en dan weer 9 achterwaarts. Dat is de ellende. He, maar we kunnen wel trots wijzen op wat de menselijke wetenschap inmiddels bereikt heeft. Maar als wij het mentale proces, het geestelijke proces van de mens beoordelen, aan de hand van de werkelijke resultaten, dan zullen we tot de slotsom moeten komen dat de wetenschap, niets tot stand heeft gebracht wat werkelijk tot tevredenheid stemt. Ik zal een voorbeeld noemen. Het was wereldnieuws toen dokter Bernard de eerste harttransplantatie deed. Geweldig, wat een stap voorwaarts. Fantastisch. En daadwerkelijk werd het leven van vele mensen daardoor verlengd hier op aarde. Maar wat was de prijs? Een van de prijzen is bijvoorbeeld dat je de rest van je leven pillen moet slikken. Om te zorgen dat dat nieuwe hart niet afgestoten wordt. Dat is het probleem. Dat kunnen we niet oplossen. Het volgende probleem is dat er niet voldoende harten zijn om ieder die een probleem heeft met zijn hart, van een nieuw hart te voorzien. Nieuw probleem. Levensgroot. Want wie moet je nou kiezen om wel die harttransplantatie te ondergaan en wie niet? Het volgende probleem is dat een harttransplantatie loeiend duur is. En wie gaat dat betalen? Wat willen we als maatschappij voor onze rekening nemen en wat niet? Dus dat zijn maar even 3 nieuwe problemen voor de geweldige sprong voorwaarts die we met 1 wetenschappelijke ontdekking en ontwikkeling hebben gedaan. En dat is op ieder gebied zo. Ieder gebied, iedere vooruitgang van de wetenschap krijg je zomaar een hele stapel nieuwe problemen erbij. We kunnen in een auto stappen en in een uur ergens zijn. Geweldig! Ja, er moet wel een hoop olie uit de grond gehaald worden. Vervuiling hier en daar. Vervuiling van de lucht. Mensen die vlak langs die snelweg wonen, die gaan kapot aan alle fijnstof wat er. 10 nieuwe problemen. Bedenk maar iets. En je krijgt dit. Je krijgt dit. De wetenschap belooft gouden bergen. Maar in werkelijkheid komen er allerlei nieuwe problemen bij. Die we helemaal niet op kunnen lossen. Die we helemaal niet aankunnen. En we bewijzen met elke uitvinding dat we niet in staat zijn om de ideale maatschappij te maken. Dat kunnen we helemaal niet. We hebben jarenlang gedacht dat de maatschappij maakbaar was. Dat was in de politiek een groot woord. Hè? De maakbare maatschappij. Hele wijken werden uit de grond gestapt met het idee, dit is de ideale situatie. Nou, we weten niet hoe gauw we nu, 30 jaar later, die wijken weer af moeten breken, omdat ze barsten van de criminaliteit en omdat het niet meer te houden is daar. Vooruitgang. Ik denk die niet bestaat. Het denken van de mens heeft geen enkele dat is negatief. Ja, maar kijk nou eens met Gods ogen. Het denken van de mens heeft geen enkele bijdrage geleverd om de grote kernvragen van het menselijk bestaan op te lossen. Wat is een grote kernvraag van ons bestaan? Zou je kunnen vragen? Wat is nou zo'n kernvraag? Mens wil leven. Ja. Mens wil eeuwig leven hebben. Waar gaan we naartoe? Wat brengt de toekomst ons? Wat is de antwoord daarop? Zonder God weet je dat niet. En doe je maar een slag in de lucht bij elke keuze die je maakt. Wat moet ik met de zonde? Wat moet je met zonde? Ah, vooral niet noemen. Dat is wel één ding. Hè. Je moet iets niet zonde noemen in onze tijd. Noem het dan, ja, ik maak wel eens een foutje. Hè? Maar zeg nou niet, je bent een zondaar. Dat mag je niet zeggen. Maar de grote kernvragen zijn natuurlijk, waar kom ik vandaan? Waarom ben ik in vredesnaam op deze aarde? Wat is de zin van mijn bestaan? En waar gaat het naartoe? Verleden, heden, toekomst. Dat zijn de kernvragen die ieder mens moet beantwoorden ergens in zijn leven. En dat punt, dat komt een keer. Of het nou jong komt of oud komt. En God dank, bij mij kwam het jong. En kreeg ik gelijk het antwoord erbij. God houdt van je. God is je schepper. God wil je voor je zorgen. Hij wil je leiden. Hij wil je aan de hand nemen. Hij brengt je naar een toekomst die heerlijkheid biedt. En dat zijn de antwoorden. Maar daar brengt de mensheid, kan die antwoorden niet bedenken. Want die hebben geen flauw benul. Vandaag hoorde ik een oud staatssecretaris, een vrouw die zich altijd voor sport heeft ingezet. Ja, die blijkt nu te denken, een hele forse vrouw zou ik maar zeggen, dan weet u waarschijnlijk wel wie ik bedoel. Zij gaf getuigenis van wat haar nou in het leven dreef. En dat was nou ja, toch wel de leer van Boeddha, hoewel ze geen boeddhiste was. Maar ze had groot respect voor de Dalai Lama. En dat zal wel te maken hebben met wat zij in haar vorige leven was geweest, voordat ze reïncarneerde tot wat ze nu is. Ja, maar mensen, reïncarnatie lijkt een westerling leuk. Maar hoe denk je dat de oosterling er tegenaan kijkt? Het is een ramp. Hij moet nog een keer leven, nog een keer lijden, nog een keer sterven. En weer een keer leven en weer een keer lijden. Net zolang tot al zijn negatieve karma is uitgeboet. Hij moet zichzelf verlossen in een volgend leven. En als hij het niet kan, moet hij misschien nog wel een miljoen levens leven. Wat een ellende. Ik moet er niet aan denken. Is dat dan het antwoord van de mensheid? Nee, dank je. De mens... Het denken van de mens heeft geen enkele bijdrage geleverd om de grote kernvraag van het menselijk bestaan op te lossen. Deze worden omringd door ondoordringbare sluiers. Geen enkele ongelovige, hoe geleerd die ook is, kan het antwoord geven op de eenvoudige vraag naar de reden van het bestaan. En wij? Vraag dus aan de groep. Wat is de reden dat wij bestaan? Niet te snel antwoord geven. Laat de mensen zelf erop komen. Wat is de reden van ons bestaan? Ik ga ook geen antwoord geven. Die ongelovige mens weet niet waarom hij er is. Of waarheen hij op weg is. Hij blijft in een cirkel doordraaien, niet in staat een doel te ontdekken. En weet je wat het gevolg is? Als je geen doel in je leven hebt, daar leef ik naartoe. Zijn heerlijke komst. Elke dag is er één dichterbij. Daar leef ik naartoe. En niet om deze wereld te ontvluchten, maar omdat ik eruit zie om mijn Heer te ontmoeten. Ik zou wel eens willen weten hoe hij het werkelijk is. Dat wil ik zo graag weten. Want ik kan me niet voorstellen. Daar verlang ik naar. Maar een mens is niet in staat uit zichzelf een doel te ontdekken. En het gevolg is dat alleen, als je niet weet waar je naartoe gaat, is alleen het hier en nu maar belangrijk. Nu. Dus moet ik er nu uithalen wat erin zit. Als ik nu iets kan beleven, moet ik het niet uitstellen, want wie weet, is het morgen over. Laten we eten, drinken, want morgen sterven we. Dus een maatschappij waarin je van 's morgens vroeg tot 's avonds laat vermaakt wordt. Want ja, straks is het over en dan heb je het gemist. Er is geen hoger doel, dus er is alleen vandaag. Dus ik moet beleven, ervaren. Vandaar dat we in een ervaringscultuur terecht zijn gekomen die zijn weerga niet kent. Vroeger was ervaren helemaal niet aan de orde. Als je verdriet had, nou ja, dan moest je het maar uitzoeken. En nu staan we klaar met de lege psychologen, want stel je voor dat jij verdriet, dan moeten we koesteren en dan moeten we bemoederen. En. Nou zeg ik niet dat vroeger ideaal was, absoluut niet. Maar die ervaring, die cultuur van ervaren, het moet nu. En ook vooruitgrijpen op alles wat er maar te halen is, dat moet ik nu ervaren. Want stel je word ik wat mis. Dat is gewoon het gevolg van de doelloosheid van de mensheid. En je ziet het om je heen. Het is de norm geworden zelfs.
Wat gaan jullie trouwen? Hebben jullie niet samengewoond? Jij bent gek. Misschien pas je wel niet bij elkaar.
Dat is de norm voor vandaag, echt. Vroeger was hij de uitzondering, hè? Als je zo dacht. Nu is het de norm. En ben je helemaal wereldvreemd als je niet zo denkt. En dat kan je op elk gebied bedenken. Het is geen doel hebben, dus vandaag zoveel mogelijk beleven. En eruit halen wat erin zit. Anders mis je het. Dat is, het blijft in een cirkel doordraaien, niet in staat een doel te ontdekken. Pluk de dag, carpe diem. Met al zijn intellectuele briljantheid komt de oude mens nergens. Al de mentale processen die niet op God gericht zijn, zijn uiteindelijk nutteloos en verlagend. Hoe mooi en verfijnd de woorden of de filosofie ook mogen zijn. Uiteindelijk hebben we er gewoon niks aan. En dan zal ik een mooi voorbeeld geven. Ik zat van de week naar een programma. Ja, ik kijk veel te veel tv, ik weet het. Ik zat van de week naar een programma, nee, vorige week. Het was op internet. Het ging over Pasen. Ik denk, nou, een programma over de Matthäus Passion. Dus even kijken wat dat is. En daar legden mensen uit waarom ze daar dan in zongen. Ja, en de Jezuspartij, die bleek dan achteraf helemaal niks te geloven. Die was atheïst. Maar ja, het was zo'n geweldige partij. En je werd ermee, door die partij werd je meegenomen in de muziek. En als het ware gedragen, als op een soort wolk. En dat was van hem de diepste beleving die mogelijk was. Nou, de zalen zitten vol. Honderdduizenden gaan naar de Matthäus Passion. Met Goede Vrijdag of daarvoor. Mensen kunnen tot tranen ontroerd raken door die Matthäus Passion. Wat een muziek, wat een diepte, wat een kunst, wat een uiting. En natuurlijk komt dat omdat Bach vanuit zijn hart geloofde wat hij schreef. Het was voor hem niet zomaar een mooi muziekje, maar het was wat hij ervoer en daar ook in die muziek wist neer te leggen. Maar uiteindelijk, laten we nou eerlijk zijn, al die honderdduizenden mensen die naar die Matthäus gaan, redt ze dat nou? Je kan naar de mooiste kunst en cultuur, al is het christelijk, nog zo christelijk, en je kan er naar kijken, je kan ervan genieten, maar redt het je nou? Brengt het je iets wat blijvend is? Redding. De zekerheid in je hart dat je toekomst hebt, en dat je van God bent, En dat het goed zit tussen God en dat er vrede is met God. En dat de vrede van God in je hart is. Je kan een paar uur ervaren bij de Matthäus. Geweldig gedragen worden door de muziek. En dan kom je buiten en dan regent het. Blah, ga naar huis. Blah. En het is weer over. Het houdt geen stand. Het beklijft niet. Uiteindelijk is ook dat, hoe verfijnd en hoe mooi ook, nutteloos. En redt het je niet. We hebben even pauze. We gaan verder met het volgende kopje. Onwetend en vervreemd van God. Daar staat dan de tekst uit vers 18. Van het leven van God vervreemd door de onwetendheid die in hen is. Nou moet je even weten, en dat is wel bekend, maar ik noem het er nog maar een keer bij, dat vervreemding in het Grieks het dezelfde stam draagt als die ook terugkomt, maar dan in omgekeerde vorm, in het woordje verzoening. Dus vervreemding is in het Grieks eigenlijk precies het tegenovergestelde van verzoening. Dus als je vervreemd raakt van God, dan is er geen verzoening met God. En als je verzoend bent met God, dan ben je geen vreemde meer van hem. Dan is de vervreemding voorbij. Vervreemding zit afstand in, hè. Er komt afstand. Ik moet dan altijd denken aan een vriendje wat ik vroeger had. Op de lagere school heette dat toen nog. En dan ga je naar de middelbare school, dan raak je elkaar een beetje kwijt. En een paar jaar later kom je ineens elkaar weer tegen. En dan is er nogal wat gebeurd. Niet alleen ben je ouder geworden. Maar je bent ook een stukje vreemder van elkaar geworden. En het is niet meer zoals vroeger. Er is vervreemding ontstaan. Afstand. Verschillen. Zijn uitgegroeid en waar je vroeger exact op één lijn zat, daar blijk je nu in sommige dingen helemaal tegenover elkaar te staan. En dat is met de mensheid gebeurd. Toen de zonde zijn intrede deed, vervreemde de mens, dat is punt 1, van God, er kwam afstand. En het tweede is, wat er gebeurde, de mens werd vijandig, vijandig gezind. En dat lees je bijvoorbeeld in Colossenzen 1, vers 21, waar hetzelfde woord ook weer voorkomt. En dat de eertijds waren jullie vervreemd en vijandig, blijkens jullie boze werken. Wat gebeurt er bij de verzoening? Bij de verzoening gebeurt het omgekeerde. De afstand verdwijnt. Hè? Je wordt als het ware aan Gods vaderhart gedrukt. Er is geen afstand meer. Er is vrede met God. En bij de verzoening is de vijandigheid verdwenen. Dus de vervreemding en de vijandigheid, die verdwijnt bij de verzoening. Vervreemd zijn, hetzelfde woord, hetzelfde stam als verzoening, maar dan het omgekeerde betekenis, de omgekeerde beweging. Er bestaat een vitale kracht in het universum, hè, niet die van dat potje die ik net noemde, die eeuwige jeugd aan mensen kan geven en alle verlangens in hen die in hen zijn kan vervullen. Ze kruipen al voortdurend in die richting. Iedereen wil dat. Hè. Iedereen wil dat zijn verlangens, dat hij eeuwige jeugd heeft enzovoort. Maar hoezeer proberen ze tevredenheid te verkrijgen uit lege doppen die ze hebben. En ik heb altijd geleerd, beter een half ei dan een lege dop. Nou, ik heb niet een half ei, maar ik heb een geweldig evangelie. Evangelie van genade en verzoening. Wat het tegenovergestelde bewerkt dan de vervreemding. De vervreemding bracht vijandigheid. En de verzoening bracht ons het zoonschap van God. De plaats van zoon. Hoezeer trachten zij, dus mensen die niet in het geloof staan, te vergeefs de huidige wereld en het leven dat ze hebben waardevol te maken. En dan moeten we niet doorslaan. Natuurlijk gebeuren de goede dingen in de wereld. Hè? Natuurlijk is het goed dat mensen zorg dragen voor elkaar. Dat als er een ramp gebeurt, dat mensen hulp bieden. En dat er organisaties zijn die mensen in nood bijstaan. Enzovoort. Natuurlijk zijn dat goede zaken. Vanuit menselijk oogpunt. En ook vanuit intermenselijk standpunt. Hè. Als mens heb je een taak ten opzichte van je medemensen. Ieder mens. Het is niet zo dat je, als iemand in nood is, aan de kant kan gaan staan en zeggen van, nou, je moet goed voor jezelf zorgen, joh. Hè. Iemand naakt is en jij hebt twee mantels, dat je kan zeggen, joh, ga naar huis, eet goed en kleed je warm en ik ga voorlopig weer naar mijn eredienst toe. Nee, we hebben natuurlijk een taak voor elkaar. We hebben zorg te dragen voor elkaar. En dat geldt voor alle mensen. En er zijn ook goede dingen die in de wereld gebeuren. Maar vanuit Gods perspectief, want zo kijken we nu vanavond, hè, vergeet dat even niet, we kijken nu vanuit Gods perspectief, ja, is het toch allemaal wat te vergeefs. En is waar de mens zich zo druk om maakt, is dat nou het waardevolle? Ik zou zeggen, dat is toch wat minder waardevol. Maar juist waar God zich druk om maakt, die relatie met hem, dat is het waardevolle. Maar hoe zit die ongelovigen eraan toe? Ze willen niet dat God tussen beiden komt. Want als hij ingrijpt, dan beseffen alle mensen eigenlijk wel, als God zou ingrijpen, ja, dan heb je niet meer zoveel in te brengen als schepsel. En dat willen wij als mens niet. Ze zijn vijandig. En in staat van oorlog met elke kracht die direct van hem afkomstig is. Zelfs Gods eigen volk zat zo in elkaar. Hebben wij niet pas in een predikatie gelezen, Matthäus 21. Waarin de eigenaar van de wijngaard zijn slaven stuurt om de pachters ertoe te brengen een deel van de opbrengst aan hem af te staan. En dan die pachters die gaan die slaven mishandelen en slaan en zelfs doodslaan. En dan denkt de eigenaar van de wijngaard, God natuurlijk, nou dan zal ik mijn eigen zoon sturen. En dan komt die zoon en dan zeggen ze, daar hebben die erfgenaam, die moeten we doden. En dan is de erfenis voor ons. Vijandschap. In Gods eigen volk. Nou, als dat nou al in het volk wat God uitgekozen had, zo is, dan stel ik me niet voor dat het in de wereld erg veel anders is. Dus die wereld, die zal God en zijn dienaren haten. Altijd goede vrienden willen blijven met iedereen, dat gaat niet lukken als je eenmaal tot geloof gekomen bent. Dat wil niet zeggen dat je van jouw kant vijandig moet zijn. Nee, integendeel. Hè, houd zo mogelijk, als het van jou afhangt, vrede met alle mensen. Maar die wereld die zal zich vijandig opstellen. Ze stelden zich vijandig op tegenover Gods zoon.
Zou ze tegenover ons dan ineens aardig gaan doen? Denk het niet, wij zijn toch ook zonen van God? Dat betekent dat er een stuk vijandigheid van een ongelovige wereld naar het geloof toe zal zijn. En dat zie je ook in de maatschappij. Het geloof moet uit de maatschappij weggedrukt worden. Er is een vijandschap, een onderhuids, altijd aanwezige vijandschap in de wereld ten opzichte van het geloof. Dat is van Gods perspectief uitgezien. Hè? En dat betekent niet dat wij vijandig moeten zijn, of op enige manier vijandschap moeten voelen tegenover die wereld. Nee, er is iets bijzonders. God heeft zijn liefde in ons hart uitgestort. Dus als het goed is, zijn wij bewogen met die wereld. Als wij niet bewogen zijn, dan moeten we eens nagaan hoe dat bij ons zit. Of het wel klopt. Want God is bewogen met die wereld. Liefde. Hij strekt zich in liefde uit naar die wereld. Maar die wereld wil hem niet. Ze zijn onwetend in zaken zijn plannen. En in zaken zijn einddoel. Daar weten ze niks van. Ze proberen hun eigen plan ten uitvoer te brengen. Dat tegen dat van hem ingaat. En daarom is die vijandschap er. Er is geen onwetendheid die zo fataal is als de onwetendheid aangaande God. Er bestaat geen leven dat zo leeg is als een leven dat volledig in disharmonie is met zijn hart. Dat zal natuurlijk een ongelovige niet erkennen. Die zegt, waar heb jij het over? Hé, zou mijn leven zinloos zijn? Wie ben jij dan wel om dat te zeggen? Maar vanuit Gods perspectief gezien, is er geen leven als er disharmonie met hem is. Leven, dat is eigenlijk altijd in contact met God staan. Een levende relatie met hem hebben. Van God uitgezien is dat een zinloos bestaan. Een leeg leven. Als je, en dan moet je toch geraakt worden van binnen. Als je in je omgeving ongelovige mensen hebt om wie je geeft. Dan moet je toch ergens de gedachte hebben, ik zou wel willen dat jij ook dit mocht weten. En als ik de kans krijg, dan zal ik je er iets van vertellen. Maar God, maakt u me maar duidelijk wanneer dat moment dan is. En dat is niet altijd even makkelijk, want je moet je woorden wegen. He, je wil een ongelovige niet kwetsen. Je wil iemand geen pijn, maar het is wel zo dat je de waarheid hebt. Je hebt de waarheid en die wil je zo graag neerleggen. Want je zou wel willen dat iedereen dat herkent uiteindelijk. He, dat is waar we op uit mogen zijn. Zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij. De sleutel tot het gedrag is de denkzin. Denken vertaalt zich via het hart tot daden. De directe influistering van de Satan leidde de mens niet tot de grootste excessen in liederlijk gedrag. Het is niet zo dat Eva onmiddellijk de meest immorele daden ging doen die maar te bedenken zijn toen ze van de vrucht at. Dus dat was niet het gevolg van de directe influisteringen van de Satan. Maar het was wel een gevolg ergens van. De oorzaak ligt eerder aan zijn indirecte invloed in het wegleiden van God. Daar begint het. Het wegleiden van God. Het wegleiden van God. Er ontstond afstand. Er ontstond vervreemding. De mens raakte weg bij God. Erkende op enig punt niet Gods autoriteit. Namelijk, je mag niet van die vrucht eten. En bam, daar was het. De vervreemding was een feit. En vanaf dat moment was de vijandschap er ook. Vanuit het hart dat van God vervreemd is, kunnen geen voor God aangename geuren opstijgen. En wordt duidelijk dat de oude mensheid aan bederf onderhevig is. De nieuwe mens aandoen. Hoe stellen wij ons op in de nieuwe mensheid? Het zal zeer zeker niet werken als we van de aansporingen van Efeze 4 vers 17 tot 5 vers 20 een nieuwe wet maken. Nou zou je af kunnen vragen, de oude wet was wel door God gegeven. Nou staat hier dat we van de aansporingen in de Efezebrief geen nieuwe wet moeten maken. Wat was dan de functie van de oude wet? En het is misschien wel eens goed om dat te vragen. Wat was de functie van de oude wet? De wet van Mozes zou je kunnen zeggen. En dan kom je terecht, inderdaad, hè, die moest leiden tot Christus. En ik geef even de tekst waar je dat kan vinden. Je zou kunnen lezen daarbij het stukje Galaten 3, vers 10 tot 14. Galaten 3, vers 10 tot 14. En vers 19 tot 24. He, die wet was niet om de mens te volmaken, maar die wet bewees alleen maar dat de mens niet volmaakt was en dat ook niet kon zijn. Want er was geen mens die op geen enkel punt van de wet faalde. Er was maar één, en dat was Christus. Die faalde op geen enkel punt van de wet. En verder faalde elk mens op enig punt van de wet. En dus was er door de wet geen gerechtigheid voor God mogelijk. Enkel vloek. Nou, als we nou van de Efeze aanwijzingen een nieuwe wet gaan maken, dan weet je al van tevoren, gaat precies hetzelfde gebeuren. Ik kan er niet aan voldoen, uit mezelf. Dus dat is zinloos. Je moet dat niet zien als een nieuwe wet. Zo moet het. Hoe zit het dan? Er staat, we kunnen niet door werken de nieuwe mensheid aandoen. Ik ga het maar doen, weet je wel, en dan zit het wel goed. Zo werkt het niet. De kracht ligt in het genadevolle feit dat we nieuw geschapen zijn. Geestelijke waarheid. Daar zit onze krachtbron, zou je kunnen zeggen. Dat is de kracht die maakt dat we die nieuwe mensheid ook in het vernederde lichaam steeds een stukje in de praktijk kunnen brengen. Dit moet de geest van onze denkzin leven geven. Voordat het gedrag van onze leden kan beïnvloeden. Dus het begint bij die geest, die denkzin. Daar moet die levende relatie van God zijn plek vinden. En dan komt dat in het hart en vertaalt het zich in het gedrag. De kracht om de oude mens af te leggen en de nieuwe aan te doen is afhankelijk van ons bevatten van de waarheid. Dat de krenking van Adam en de fysieke verdeeldheid en onvolkomenheid die het gevolg ervan waren in Christus verdwenen zijn. Dus zodra je dat erkent, ontdek je dat je de nieuwe mensheid aan kan doen. Nou, is dat een vraag? Ik heb een bijlage erbij gegeven, want hoe zit het nou? Hoe zit het nou? Waar begint die verandering nou? Begint het nou bij het doen? Of begint het bij het denken? Nou, hier staat, het begint bij het denken. Maar wat veroorzaakt het dan, het vervolg? Ik zeg dat even heel kort. Op de bijlagen voor de Bijbelstudieleider staat daar iets meer over. Maar de Heere Jezus zegt, indien iemand, in Johannes 7 vers 17, indien iemand Gods wil doen wil, zal hij van de leer weten of ze van God komt of ik uit mezelf spreek. Dus als je God wil leren kennen, dan begint dat met het willen doen van Gods wil. En dat kan natuurlijk alleen maar als God je denken veranderd heeft. God verandert je denken en daardoor ga je willen doen wat God wil. En dat is het begin van een schakel van een aantal dingen die gebeuren in je leven, waardoor je uiteindelijk de nieuwe mens aan kan doen. En die heb ik op bijlage 2 uiteengezet. Kijk, de mens uit zichzelf die zegt het omgekeerde. Hè? Als je nou maar God kent, je moet heel veel verdiepen in de Bijbel, leren. En dan ga je zijn wil wel doen. Dat zei Plato onder andere. Hè? Het zonde is het gevolg dat we niks weten. Als je nou alles weet, dan zondig je ook niet meer. Maar de Heer zegt precies omgekeerd. Als je God wil doen wilt, dan leer je hem ook kennen. Dus je gaat hem pas leren kennen als je hem wil volgen. Op de tweede bijlage heb ik nou eens op een rijtje gezet. Hoe wordt nou de geest van je denken verjongd? Hoe gaat het, dat proces nou in zijn werk? Dat is niet uitputtend, heb ik er ook bij gezet. Maar gewoon even om de zaak op een rijtje te zetten. Hoe zit dat nou in elkaar? Nou, waar begint het? Het begint allemaal bij het geloof. En dat geloof is niet iets wat wij zelf voor kiezen. He, ik kies ervoor om te geloven, maar het geloof is een gave van God. Zo simpel zegt Efeze 2 dat. Wanneer begint dat geloof? Dat geloof begint, Romeinen 10 vers 17, als we het woord horen. En dat horen van het woord, dat wekt geloof. En dat geloof, zei ik net, is een gave van God. Dus het geloof is uit het gehoorde. En het gehoorde is door een uitspraak van Christus. Dus geloof begint bij horen, dan dringt het door naar binnen. En dan wekt God, op grond van de woorden die gesproken worden, geloof. Dus wij weten nooit wie hij bedoelt daarvoor. Hij geeft dat geloof aan wie hij wil. Het enige wat we kunnen doen is het geloof uitspreken, de woorden neerleggen. Zodat mensen het horen. En dan is het aan God of hij dat geloof wekt. Maar je moet het eerst horen en dan wekt God het geloof. Dat is de volgende. Dus het geloof is uit het gehoorde en het gehoorde door een uitspraak van Christus. Romeinen 10 vers 17. En dan geldt het volgende, namelijk dat dat geloof een gave is van God. En dan is het geweldige dat als we net over de Heer Jezus hebben gelezen en dat willen, waar komt dat dan in beeld? Nou, als volgende stap. God bewerkt namelijk in ons, die tot geloof gekomen zijn, het willen en het werken. Dus het feit dat ik naar hem wil luisteren, is niet mijn eigen werk. Maar is het werk van God. Weer het werk van God. En wat dan? Nu zijn we dan in staat om te komen tot gehoorzaamheid van het geloof. En daar gaat de hele Romeinenbrief over. Daar begint ermee en die eindigt ermee. Hoofdstuk 1 vers 5 en hoofdstuk 16 vers 27. Het gaat over gehoorzaamheid van het geloof onder de heidenen. Daar is Paulus toe geroepen. Dat was het doel van zijn missie. En dan, daar ben je pas toe in staat als God het willen in je bewerkt en ook het werken. En ook de liefde van God wordt in onze harten uitgestort. Romeinen 5 vers 5. En dan staat er iets wat heel belangrijk is. Hij wekt in ons de liefde tot de waarheid. En als je die niet hebt, dan ontdek je ook niet dat je daardoor gered had kunnen worden, zegt de Thessalonicense brief. Liefde tot de waarheid. We hebben de waarheid lief. Dat is de volgende stap. Hierdoor kunnen we ons hart behoeden, Spreuken 4 vers 23, behoed je hart boven al wat te behoeden is. Want daaruit zijn de oorsprongen van het leven, daar komt je gedrag uit voort. Dus als je de waarheid lief hebt, behoed dat je hart. Je denken behoed je hart, dat raakt niet vereeld, dat raakt niet afgestompt, enzovoort. Maar de waarheid behoed je hart. Dan moet je die waarheid ook tot je nemen natuurlijk. Dan moet je met dat woord bezig zijn, enzovoort. Dan moet je dan ook horen. Zodat we niet meer voorbedacht zijn op het vlees. Dat is dan het gevolg, het effect daarvan. Je bent niet meer bezig met de dingen van je vlees. En, in de termen van de tekst waar we vandaag mee bezig zijn, zodat je het gedrag van de oude mens af kunt leggen. En zodat de geest van onze denkzin wordt verjongd. Zodat we de nieuwe mens, die in overeenstemming is met God, heel belangrijk, dat in overeenstemming met God, aan kunnen doen. En dan worden we in kracht standvastig gemaakt door zijn geest in de innerlijke mens. Dus God zorgt ervoor dat we standvastig worden. Nou, wat me nou zo vreselijk opviel, toen ik zo eens die puntjes op een rij zette voor mezelf, en ik dacht, waar komt dat nou vandaan, die verjonging van je denken, hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, dat is een keten van gebeurtenissen. En dan valt me één ding heel sterk op, namelijk de aanzet voor elk punt wordt gegeven door God. En is niet bij mij, van mij afkomstig. Elk punt wat er staat, of het nou gaat over het horen van het woord dat geloof wekt, is van God. Het willen en het werken is van God. Gehoorzaamheid is geloofs, kan alleen maar als ik zijn woord hoor. De liefde van God in mijn hart uitgestort. Dat behoedt mijn hart. Zorgt ervoor dat ik niet meer op het vlees bedacht ben. Het afleggen van de oude mens, het aandoen, is Gods werk. Dus steeds opnieuw ontdek je dat God de handelende is, die de voorwaarden schept. Hij doet het. En ik mag alleen maar beamen en zeggen, dank u wel, Vader. Dank u voor dat grootste wat u in mijn leven doet. Nou, ik heb geprobeerd even wat punt op rijtje te zetten, om voor jezelf op een rijtje te kijken, wat houdt dan dat verjongen van je denken in? En waar komt het dan vandaan? Ja, dat is denk ik vrij duidelijk. Goed. Ik denk dat dit een goed moment is om vanavond te stoppen. Het is eigenlijk halverwege een stukje, maar het is niet.